We gaan samen het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen en we zingen na het jawoord van Wim en Hanneke uit Psalm 105 vers 5. Terwijl de tweeling wordt binnengedragen, God zal zijn waarheid nimmer krenken. En na de bediening van de doop staande 134 vers 3, dat is Heren zegen op u daar. Lezen we nu het eerst het schitterende onderwijs van de vaderen, waarin kort bestekt de betekenis, de hoofdsom van de leer van de doop uiteengezet wordt. Deze hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang en de besprenging met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heilige wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En dat betekent dat wij de innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel, een ontwijfelbaar getuigenis dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond. Om voor u een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is als teken van het verbond en van de vergeving der zonde, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid dat u deze kinderen in genade wilt aanzien. En door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Een kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat Anne en Chris en al onze kinderen op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefde in de Heer Jezus Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is, niet van de kerk, maar van God, om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel, maar niet uit gewoonte of bijgeloof, gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezin bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Mag ik u vragen, eer van uw zitplaats op te staan. Vader en moeder Jacobussen, beleidt u in de eerste plaats dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan de verdoemenis, onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, apart gezet zijn door de Heere, voor de Heere, om zalig te worden. En daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. In de tweede plaats beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. In de derde plaats belooft u en neemt u ook voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder bent, bij het opvoeden, het opgroeien in deze leer, naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop, vader en moeder Jacobussen, uw antwoord?
Thank you.
Anna Theodora Jacobussen, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Chris Theodor Jacobussen, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen, ja, amen. Laten we de Heere dank zeggen. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mogen. Dan zullen ze u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. We gaan nu over tot de dienst der offeranden, waarin u gelegenheid krijgt uw liefde gave te geven aan de Heere. En we zingen over het vol worden van dat nieuw Jeruzalem, Psalm 87, de versen 1, 2, 3 en 4. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen. En het wonder de Filistijn, de Tyriër, de Moren, zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En de heerlijke belofte, God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87, 1, 2, 3 en 4. Thank you. Openbaring 21, vers 14 tot en met 16. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. De Heere laat ons doopouders en gemeenten nog meer zien van het nieuwe Jeruzalem. We letten vanavond op het fundament van de apostelen onder de muren. In de tweede plaats op de lengte van de muren en de vorm van de stad. De Heere laat ons nog meer zien vanavond van het nieuw Jeruzalem. We letten ten eerste op het fundament van de apostelen onder de muren en in de tweede plaats op de lengte van de muren en de vorm van de stad. Dus ten eerste het fundament van de apostelen onder de muren. Doopouders, gemeente, jongens en meisjes. Vanavond weer enkele andere aspecten van het nieuw Jeruzalem, de prachtige stad van God, die straks als Jezus komt uit de hemel zal neerdalen. Zie ons gouden stad, waar we eens zullen aankomen. Als we hier op aarde gevlucht zijn tot Jezus. En als we hier hebben leren bidden, wees gij mijn gids. Dan zullen we daar aankomen. Zoals je nu misschien in het gezin alweer praat over wat gaan we de over lente met de vakantie doen. En kinderen enthousiast kunnen raken of niet. Zo mogen we nu al nadenken over de toekomst van degenen die de Heer hebben liefgekregen. Johannes vermeldt in vers 14 en de muur van de stad had 12 fundamenten. De muur van de stad rust op 12 bijzondere funderingen. Waarschijnlijk gevonden onderaan de muren tussen de poorten. De fundamenten van een huis, dat weet u, de fundamenten van een stad zijn zeer belangrijk. Dat blijkt wel bij een aardbeving. Dat blijkt ook wel als een tsunami of een tyfoon raast over het land. Of huizen, gelijk als luciferdoosjes worden omgeklapt door de kracht. Of dat er rekening mee gehouden is en ze staande mogen blijven. Met Sion's gouden stad is er geen constructiefout gemaakt. Dat wordt nu pas niet voor het eerst gezegd. Dat is al gezegd door de profeet Jesaja. In hoofdstuk 54 vers 11. Dat de Heere Jeruzalem zal funderen, grondvesten op safieren. En van de stad die Abraham verwachtte, beleidt de Bijbel dat deze stad fundamenten heeft. En in 2 Timotheus 2 vers 19 mag Paulus schrijven dat het door God gelegde fundament in ieder geval zeer vast is. Doopouders, als u voor uw kinderen een toekomst wil die tegen alles verzekert en die fundamentele veiligheid en garantie biedt, dan moeten we op weg naar deze stad. Dat kan soms een lange, moeilijke reis zijn, jongens en meisjes. Kun je uitgelachen worden. Maar als we straks in die stad zijn aangekomen en dat moment breekt aan, hebben we nooit meer iets te vrezen. Geen enkel onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. Zong al de dichter in Israël. Maar we zien deze fundamenten op. Wel, dat vermeldt vers 14 ook. Op elk van de fundamenten staat de naam van een van de apostelen, met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Ook hier blijkt weer dat we Openbaring niet letterlijk moeten lezen, ook niet met een korreltje zout moeten nemen, maar dat we moeten speuren naar de diepgaande symboliek. Kijk, als we het letterlijk nemen, lopen we vast. De 12 namen van de 12 apostelen van het Lam, wie valt er dan af? En dan denk ik niet aan Judas, die is nooit apostel geweest. Hij is wel discipel geweest, maar nooit apostel geweest. Apostel zijn ze geworden na de opstanding van Christus, toen Christus op hen geblazen heeft en gezegd heeft: ontvang de Heilige Geest gelijk de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u lieden, apostello. Maar dan kom je ook boven de 12 uit. Matthäus is verkozen tussen hemelvaart en Pinksteren. Maar later is ook Paulus als een ontijdig geborene geroepen. Dus dan komen we op 13. Ja, ga je dat letterlijk nemen, dan zeg je, ja, wie valt er nou tussenuit? Maar dat is niet wat de tekst wil zeggen. We moeten niet uitzoeken wie er wel of niet vermeld zou worden. Het gaat niet om historische precisie in dit geval, maar om de profetische symboliek waar dit hoofdstuk, het hele hoofdstuk vol van is. De vorige keer heb ik gezegd dat het getal 12 komt in dit gedeelte 12 keer voor. En de getallen 12 en 1000 willen ons tot aanbidding brengen. Het is trouwens ook een schitterende gedachte dat elk van de apostelen met een andere edelsteen wordt aangeduid. Het is niet koekoek eenzaam. Het is wel allen van het soortelijk gewicht van de edelstenen. Dat kenmerkt hen allen. Allemaal zijn ze apostelen van het Lam. Maar wie van ons herkent het niet? Dat als je Johannes leest, je weer heel andere schittering als in een edelsteen ziet. En weer een heel andere flonkering als je Paulus leest. Weer anders als je Petrus leest. Daarin is de veelkleurige wijsheid van God ontvouwt zich. Ze zijn alle voor God uniek. En door hem tegelijk allemaal beproefde edelstenen gemaakt. Hier zijn ze één in. Ze zijn allen apostelen van het Lam. En het gaat in dit vers om het schitterende beeld dat de kerk gebouwd is op het fundament van de apostelen en de profeten. Efeze 2 vers 20. Let wel, het Lam zelf is het fundament van de kerk. Hebreeën 6 vers 1. Er is geen andere vastigheid dan het verzoeningswerk van Jezus Christus. Er zijn van die tijden dat het op je afkomt. Als het nou sterven wordt, kan het dan? En als je dan gaat zoeken in iets wat van ons is, of je graag naar de kerk ging of niet. En er zijn er die zeggen, ja, maar ik stond graag voor een ander klaar. En weer een ander zegt, maar ik ben altijd rechtzinnig geweest. Ik was hier tegen en ik was precies lid van de verenigingen waar een orthodox mens lid van is. Of dat je zoekt in je bevindingjes. Ik ben wel eens benauwd geweest en toen werd ik rustig. Allemaal drijfzand. Drijfzand. Als je daarna grijpt, ik ben ouderling geweest. Dat heb ik toch niet zomaar gedaan. Kom je eeuwig mee om. Ik ben dominee geweest. Kan ik niet mee sterven? Met mijn hele stapel in allerlei kastjes. Preken en multo's vol met preken. Biddend gemaakt. Maar ik kan er niet mee sterven. En daarom zo'n wonder doopouders dat in de doop door de Heer niet een ditje en een datje wordt aangeboden. Machtig verwoord in de doopschaal. Maar het bloed van Jezus Christus. De gemeenschap met zijn dood en zijn wederopstanding. Jezus, u verzoenend sterven, is het rustpunt van mijn hart. En als mijn oog daarop gericht is en breekt, word ik gedragen, gewassen in het bloed, in het nieuw Jeruzalem. En daar wordt ons en onze kinderen vaste grond onder de voeten geboden. Christus, het fundament en de fundering van de kerk. En zo kan Paulus schrijven in 1 Korinthe 3 dat in deze bedelingen ieder erop heeft toe te zien wat die. En dan heeft hij het over kinderen van God die op zichzelf wel rusten op Christus. Maar let erop wat je erop bouwt. Als ik als ambtsdrager, als ik als dominee bezig ben om carrière te maken, dat ik vind dat ik eigenlijk de beste ben. Paulus zegt dan, dan zal straks alles door vuur verbrand worden. Alleen overblijft wat je voor Jezus gedaan hebt. En weet je wat wonderlijke daarvan is? Dat weet je niet eens meer. Dan zegt Jezus, toen ik naakt was, heb je me kleren gegeven. Toen ik honger had, heb je me in de keuken aan tafel gezet en te eten gegeven. Toen ik geen jas had, zei je, ik heb er nog één. Wanneer was dat, Heere? Dan weten we het niet eens meer. Dat is het geheim van Jezus' werk. En dat zal blijven. Dat zal schitteren in de eeuwigheid, niet als ons werk, maar het werk van Jezus in mij. En de rest verbrandt. Is dat erg dat jij wel behouden bent, zegt Paulus. Maar als je zo voor je eigen eer bezig geweest bent, dan is je hele leven alleen maar een ashoop. Als hout, stro verbrandt het. Het fundament. Dat beeld wordt ook gebruikt voor het leggen van een basis voor een gemeente door de prediking van de apostelen. Die beide beelden strijden niet met elkaar. Dat Jezus het echte fundament is van de kerk en dat de apostelen daarop een fundament mogen leggen, omdat de apostelen niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ze worden dan ook genoemd in onze tekst de apostelen van het Lam. Gezonden door Christus omdat het Lam zichzelf gegeven heeft. Dat we hier samen zijn als gemeente. Dat de apostelen zijn uitgegaan. Dat is omdat het Lam Gods in zijn eentje. Het lam van God, door God gegeven. En de genitives mag je ook vertalen met het lam voor God. Hij heeft het voor zijn vader gedaan. Op de grote verzoendag met zijn bloed binnengegaan in het hemels heiligdom. Dat is het fundament van de kerk. Gezonderen door Christus. Door het offer van het lam. En door deze namen van de apostelen worden alle inwoners van het Nieuw Jeruzalem herinnerd aan hun oorsprong. Het eeuwig welbehagen van God, dat door de prediking van de apostelen tot ons gekomen is. U vindt dus op de fundamenten niet de naam van een van onze ouderlingen. Ook niet mijn naam. Niet de naam van hoogleraren. Maar alleen de namen van de apostelen die Christus verkozen heeft en heeft uitgezonden. Want dat nieuw Jeruzalem is enkel het werk van de drie enige God. Daar hebben wij niet uit de aarde wat aan meegewerkt. En dat wordt ook zo mooi uitgetekend in de kinderdoop van Anne en Chris. Ze zijn gedoopt, ze hebben niet naar God gevraagd. Ze hebben niet gezegd, mama, ik wil graag gedoopt worden. Wilt u het vragen aan de dominee en de kerkenraad? Ze hebben ze niet gevraagd. Het gaat van God uit. En Chris, hij heeft niks gezegd, hij kon alleen maar huilen. Maar de Heer heeft een heleboel tegen hem gezegd. Ik wil jouw God zijn. Maar gemeente, weet u wat dat ook wil zeggen? Dat je die stad alleen binnenkomt als je je houdt aan het getuigenis van de apostelen. Paulus, we hebben het meegemaakt in de gelaten brief, gaat zelfs zo ver dat hij zegt, al komt er een engel hier in de Victorkerk, hè, die een ander evangelie die verkondigt dan ik, die zij vervloekt. Maranatha. Dat is wat. En is dat niet de nood van onze tijd? Ja, iedere dominee ziet het weer anders en ieder op zijn eigen wijze. Ik zie het nou toevallig zo. En je kunt overal theologen voor vinden die de Bijbel tijdgebonden achten. Ja, wat Den Heijer en zo kan ik een heleboel namen noemen, wat Paulus zegt over de verzoening. Ja. Dat zien wij anders, dat was in zijn tijd. Wat Paulus schrijft over de dood, ja, zo zag hij het. Dat geldt ook de plaats van de vrouw in de gemeente. De homoseksualiteit en de vrije liefde. Dat ligt in onze tijd anders. Dwaze mens. Jonge vrienden, dat is heel aangrijpend. De Heer laat je nou in de toekomst kijken. Zeg daar, hè. Als je daar wil aankomen, kom je daar alleen door de boodschap van de apostelen. Kijk maar, die fundamenten, er staan hun namen op. Wat zij geleerd hebben, dat hebben ze van mij ontvangen. En daarom blijft het eeuwig gelden. Het is niet hun eigen boodschap, het is de boodschap van het Lam. Jonge vrienden, laat je niet aftrekken van de leer van de apostelen. Als gezegd wordt, ja, maar Paulus leefde in een heel andere tijd. Alsof er iets nieuws onder de zon is. Alsof het in Rome anders was dan in Amsterdam. Ja, ze gingen alleen niet op een scooter. Maar toen gingen ze met een paard of in een wagen. Of weet ik wat. Zoveel nieuws, er is geen nieuws onder de zon. Maar als je iemand hoort zeggen, dat was een heel andere tijd, word dan maar vreselijk bang. Want je zal toch aankomen bij die hemelpoort met je eigen gedachten. En je eigen meningen en de deur zit voor je op slot. Je wordt verdoemd. En terecht, want jij met je mensenverstand, je hebt dat woord het zwijgen opgelegd en je eigen mening te berde gebracht. Terecht worden we verdoemd om het woord van God te verachten. Het Lam het zwijgen op te leggen met onze eigen visie en overtuiging. En we kunnen het weten. Want op de fundamenten van het Nieuw Jeruzalem staan de namen van de 12 apostelen. Hun prediking blijft normatief tot in eeuwigheid. En dat kan ook niet anders, want hun woorden zijn de woorden van God. De Heer Jezus heeft gezegd, De geest zal u in al de waarheid leiden. Ik zal u het in uw gedachten geven, in uw mond geven wat u zeggen zult. Wat een machtig geheim. Leven vanuit de leer van de apostelen. Dat betekent ook verdiep je erin. Ik heb het laten zien uit de lezing van Nico van der Voet. Het is voor, jullie zijn vooral gek op ervaringsverhalen. Een mooi verhaal, hoe iemand in nood zat en bad en hoe het werd opgelost. Heerlijk. Maar verdiep je in de leer van de apostelen. Want daar draait het om. Dat is de stad die fundamenten heeft. En die nooit vergaat. De eeuwige stad van God waar die wonen zal met zijn volk. Nu nog even korte verbinding met het voorafgaande. Dus op de poorten staan de namen van de 12 stammen. En op de fundering de naam van de 12 apostelen. Wat laat dat de eenheid zien tussen de kerk van het Oude Testament en Nieuwe Testament. Aan de ene kant is er onderscheid tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Voordat het Nieuwe Testament kwam, was er een muur om Israël gebouwd. En waren wij buiten, aan de buitenkant. We hadden geen deel aan het verbond van de genade. Geen deel aan de belofte. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. Maar Christus is gekomen en die muur is afgebroken en we zijn geënt in de wijnstok. En nu de 12 stammen en de 12 apostelen vormen een eenheid door het Lam. De ene muur. En als we dat nou goed in de gaten hebben, Dan begrijp ik, je moet de zaak niet benaderen vanuit de Joden en de zaak niet benaderen vanuit de Nieuwtestamentische kerk, alsof wij in de plaats van Israël gekomen zijn. De stad die neerdaalt uit de hemel van God, door God geformeerd. En hij heeft ze geroepen, Abraham en zijn zaad. En de Filistijn. Van die vervloekte Goliath die de hele boel bij elkaar vloekte, dat David in elkaar kromp. Is er niemand die die onbesneden hond aanpakt? De Filistijn, de Tyriër, de Moren. Het zal zijn één herder. Het Lam en één kudde. Het is de overwinning en de realisering van het eeuwige verlossingsplan van de levende God. En dan wordt Jesaja 60 vers 18, ik zeg nog maar een keer jonge vrienden, heel veel belofte aan het slot van Jesaja, Jeremia en Ezekiel, die anderen gebruiken om het duizendjarig rijk zo concreet mogelijk te maken. Die beloften komen juist in openbaring 21 en 22 tot vervulling. Profeten zagen de eerste komst en de tweede komst van Christus nog als twee bergen achter elkaar en het leek net één berg. Wij zitten ertussen in de laatste dagen. Er zijn veel beloften vervuld, maar de uiteindelijke vervulling staat open in Christus en in zijn toekomst. En dan wordt Jesaja 60 vers 18 vervuld. Maar uw muren zult u noemen heil. En de poorten verkondigen zijn lof. We gaan naar de tweede gedachte, de lengte van de muren en de vorm van de stad. Johannes vestigt in vers 15 onze aandacht op het feit dat de engel die met hem spreekt een gouden rietstok in zijn hand heeft om daarmee de stad, haar poorten, haar muren te meten. Een rietstok heel belangrijk op de tekentafel, goede maateenheid. Met AutoCAD of een ander programma. Maar ook op de bouw om het na te rekenen tot op de millimeter. Hier is een gouden rietstok. dat herinnert aan de engel in Ezekiel 40 en 41... die ook een meetlint en een meetriet had om de nieuwe tempel te meten. Ook hier is het de engel die dezelfde stad gaat meten. Het is al een tijd geleden, maar misschien herinnert u zich nog, weet u nog, in Openbaring 11... kreeg Johannes een meetlat met de opdracht de tempel van God te meten en het altaar en degenen die erin aanbidden. Dat was afmeten en afschermen en de voorhof werd aan de heidenen gegeven. Dit meten heeft een ander doel dan in Openbaring 11. Daar was het afgrenzing, bescherming. Maar hier, vanavond, is het om de enorme, duizelingwekkende afmetingen bekend te maken en tevens de volmaakte bouwstijl. Johannes mag alleen maar toekijken. En alle aspecten van de nieuwe stad geven aan, er is niets van ons bij. De bouwkundigen in onze kerk waren verwonderd dat ze betrokken mochten zijn bij de restauratie, bij het opknappen van deze kerk. Toen is bij de opening ook gezegd, het zijn alleen maar stenen, daar gaat het niet om. Nee, het gaat om het nieuw Jeruzalem. God schouwt de stad en er heeft geen bouwvakker uit de kerk aan meegeholpen. En die gouden stad daalt neer en zal de aarde bedekken. En bij zo'n heerlijke stad past ook alleen maar het allerkostelijkste gereedschap. Niet een rolmaat bij de gamma of de praxis vandaan. Vandaar dat hier sprake is van een gouden meetlat. Goud is in de openbaring het materiaal en de kleur van de hemelse heerlijkheid. En nu gaan we samen naar de bouwtekening kijken. Er worden enkele prachtige mededelingen gedaan die geestelijk verstaan moeten worden. Allereerst lezen we, de stad lag daar als een vierkant. Nou, ik denk dat de brugpiepers uit ons midden nog niet veel wiskunde gehad hebben, maar dat jullie al wel weten wat een vierkant is. Dan is de lengte, als die 4 meter is, dan is de breedte ook 4 meter. Dat is een vierkant. Alle zijden net zo lang. Dat is met een rechthoek anders. Dat kan variëren. Dan weet je alleen, je hebt 4 rechte hoeken. Maar de lengte kan heel lang zijn en de breedte heel smal, de hoogte. De stad is een vierkant. En ja, het wordt dubbel gezegd, lees maar mee, want we moeten er nog meer van leren en weten. Eerst wordt gezegd, de stad lag er als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij maakte de stad met de meetlat op 12.000 stadia. Haar lengte, breedte, en dan komt er een nieuwe dimensie bij, hoogte waren gelijk. Dan hebben we een kubus. Het is geen rage meer, maar het was ook een kubus, hè, met al die kleuren die je zo verschuiven kon. Dus 2 dingen. Het is een vierkant. Dat wordt apart benadrukt. Net als de stad van Ezekiel in Ezekiel 48. En in de tweede plaats, de stad is een volmaakte kubus. Nou, eerst naar de breedte en de lengte. Het geldt dan ook van de hoogte. Die meet de engel op 12.000 stadien. Komt ons woord stadion vandaan? Misschien niet aan gedacht. Dat was in eerste instantie een hardloopparcours. En eerst waren er overal verschillende maten, maar toen op de Olympische Spelen weer andere dan op de Ismische Spelen. Maar er is een beetje een uniforme maat voorgekomen van één stadie. Dat is zo'n 190 meter. Hé, nou, je hoeft niet je telefoon te pakken om mee te rekenen. Ik heb het voor je uitgerekend. 12.000 maal 190 meter. Dat is 2280 kilometer. Dat is de lengte, 2280 kilometer. De breedte, 2280 kilometer. De hoogte, 2280 kilometer. Zo'n hoge stad is bijna onmogelijk, vandaar dat er uitleggers zijn. Die stad is rond een berg gebouwd. Maar we gaan voorbij aan de symboliek van de getallen dan. Die kubus. Waar wil die aan herinneren? Nou, ik vind dit zo belangrijk. Blader maar met me mee naar het Oude Testament. Naar 1 Koningen. 6, 1 Koningen 6. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richter, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen. Dan zie je weer, jongelui, hoe belangrijk het is om dat te kennen. 1 Koningen 6. Dan gaan we naar vers 20. Het binnenste heiligdom, dat is dus het heilige der heiligen, vooraan was 20 el in zijn lengte, 20 el in zijn breedte, 20 el in zijn hoogte. Een kubus. Hij overtrok die met bladgoud, ook overtrok hij het altaar van cederhout daarmee. De kubus. Dat geeft dus aan de volmaakte woonplaats van God. Wat zegt nou de kubusvorm van het nieuwe Jeruzalem? Daar woont God. God komt bij de mensen wonen. En dan kan die stad God niet bevatten. God is veel groter. Maar goed, nee, dan is het niet zo. Wij mogen op de nieuwe aarde wonen. God woont in de hemel. God komt wonen in het nieuwe Jeruzalem. Zoals in dit gedeelte een en andermaal geopenbaard is. Zacharia 14 vers 10 wordt heerlijk vervuld. Jeruzalem zal heerlijker gemaakt worden. En Jesaja 2 vers 2 in het laatste der dagen zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste van de bergen. Wat een wonder. Door Gods genade, ik ellendig mens. Die nu niet God kan zien en in leven blijven, mag enkel door het bloed van Jezus Christus als een verlost mens gaan wonen bij God in het heilige der heiligen. Dat is omdat die enige hoge priester Jezus Christus alleen het heilige der heiligen is binnengegaan met zijn bloed. En daarom scheurde in het aardse Jeruzalem het voorhangsel voor het heilige der heiligen van boven naar beneden. En straks gaat heel de verhulling weg. Daar is in deze stad geen botje verboden toegang. Waar alleen een hoge priester mag komen. Er is geen verhulling. Dat komt omdat alle onreinheid op die aarde weg is. Heel de aarde wordt heilige der heiligen. Dat wil die kubusvorm ons zeggen. Wat zal dat zijn? Het doopformulier wijst erop. Hè? Zonder verschrikken mogen verschijnen. Straks met blijdschap ingaan in de hemelse vreugde. Wij geschikt gemaakt voor die plaats, toegerust. alle onreinheid in ons, aan ons en rond ons zal verdwenen zijn. We zullen geheel volmaakt zijn in Gods volmaakte stad. 2280 kilometer. Ik heb de bosatlas gepakt. Ik heb op schaal een vierkant uitgeknipt. Weet u wat de afstand tussen Amsterdam en Moskou is? 2151 kilometer. Houden we er nog enige over? Weet u wat de afstand Athene-Amsterdam is? 2172, nog geen 2280. En dan ook nog eens in de hoogte. Wat een inwoners kan die stad bergen. Scharen die niemand tellen kan. Dat zit ook in dat getal van 12.000. Het is 12 maal 1000. Dat was in die tijd het grootst mogelijke getal. Nu hebben we het over triljoen en biljoen en weet ik het. Duizelt met de nullen. Maar toen ging men niet verder dan 1000. En 1000 is weer 10 maal 10 maal 10. Het wordt een stad vol symmetrie en harmonie. Het huis van mijn vader bevat vele woningen. Ja, dat moet wel. De oppervlakte alleen al op schaal. Maar de oppervlakte alleen al is 5 miljoen vierkante kilometer. Ik heb dat uitgeknipt op schaal, uitgeknipt op de bosatlas gelegd. Heel Europa werd bedekt. En ook Noord-Afrika. En een deel van Azië. Heel het toenmalige Romeinse Rijk wordt erdoor bedekt. En nu, ik heb het nooit gedaan. Het zou best leuk zijn, met de trein van Amsterdam naar Moskou. Nou, dan heb je natuurlijk hele stukken door het bos heen, door vlakte heen. En dan één bewoonde stad. Stad van God. Daarbinnen is het toenmalige Rome maar een stippie. Babylon en Nieuw-Jeruzalem vormen in al opzicht een grote tegenstelling. Wat zal de heerlijkheid van God openbaar komen? Doopouders, krijgt u er geen zin in om daar, dat nou de bestemming is van jullie en je gezin. En dan mogen we hier al die gouden stad zien schitteren. In het licht van Gods vriendelijk aangezicht in de hoop. Dan zullen we de poorten binnengaan. En u die niet weet, omdat u daarbij mee bent opgevoed, of er wel ruimte is, want uw moeder zei misschien, het is twee uit een stad en één uit een dorp. Ja, dat is ook weer misbruik van die Bijbeltekst die wat anders wil zeggen. Kunt u niet begrijpen, als dit die stad is, dat toen iemand die een vrome indruk bij Jezus wilde maken, zei, zijn het er ook weinigen die zalig geworden. De Jezus ging er niet eens op in, die ging geen discussie aan, die zegt, wat? Strijd jij om in te gaan? Gaat er niet eens op in, het is een onzinnige vraag. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Houd je met dat soort vragen niet bezig. Ze zijn onzinnig. Zorg maar dat je ingaat door de enge poort. De Heer Jezus kent deze stad en de Heer Jezus weet van de waarde van zijn offer. Doopouders, het is niet dat van uw 5 kinderen het maar voor eentje kan. Het bloed van Christus is zo ruim. De waarde van zijn offer dat hij gebracht heeft van zijn menselijke natuur op het altaar van zijn goddelijke natuur, heeft goddelijke waarde. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. En de Heere heeft het verzegeld aan ons voorhoofd. Machtig die doopschaal met die bloeddruppels. Er is plaats bij het kruis. Plaats te over in de gouden stad van Sion. En als jij er niet bij bent, is het niet omdat bij de ingang geteld werd, nee, nou is het vol. Maar omdat de beloften van God ook aan jou betekent en verzegelt, niet dierbaar voor je zijn geworden en achteloos veracht zijn. Jonge vrienden, jongeren, ouderen, ik bid u van Christus wegen. Ga heden op weg naar het kruis. Op weg naar Sions gouden stad. Amen. 68. Nu vers 2, want God woont in die stad en de blijdschap wordt door het licht dat we van zijn aanzicht zien stralen, zal ten hoogste toppen stijgen. En na het dankgebed, vers 13, looft God in zijn gemeente alom. En dan gaat het ook om de stammen die mogen opgaan. 68, nu vers 2, straks vers 13. laten we dan.